Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
En als hij nou een hat-trick maakt zondag, wordt het dan de Weghorst podcast gewoon? Dat...
Een tattoo. Ga je een tattoo laten zetten?
Van Wout Weghorst?
Nee, nee.
Ben je gek?
Ja,
nee,
jij kon, ja.
And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen. And the air was such a wonder, from the hot dogs.
Daar zitten we voor de tweede aflevering van de Hartgras EK-podcast. Links van mij, normaal rechts, maar toch heel erg vertrouwd, Hugo Borst. Hugo, hoe gaat het met je?
Ja, goed.
Heb je de kriebels?
Dat had ik niet verwacht. Ik heb de kriebels voor het EK.
Ja, heerlijk. Rechts van mij Edwin Winkels, overgevlogen vanuit Spanje. Ook in de eerste aflevering. De enige eigenlijk die is overgebleven van de eerste selectie. Hoe voel jij je?
Nou, bevoorrecht. Ik bedoel, als je ziet wie verdwenen zijn. Van Nieuwkerk, Tomezen.
Je hebt ze eruit gespeeld, jongen.
Van Egmond. Ja. Dus, maar ik verdwijn nu een tijdje. Ik moet terug naar Spanje. Er blijft kwaliteit genoeg over op die enorme bank die we hier hebben.
Ja, want jij gaat naar Spanje en Zweden, de wedstrijd. Zometeen hebben we het daar nog verder over, want dat wordt een hele spannende wedstrijd. En niet vanwege de uitslag, maar vanwege of er überhaupt gespeeld gaat worden.
Ja, vanwege wie het meeste coronagevallen heeft in de selectie. Nu staat er 2-2 op dit moment. En ja, nog eentje erbij. En dan wordt het toch volgens mij redelijk gecompliceerd om die wedstrijd te spelen.
En we hebben een debutant, Frank Heijnen.
Ja.
Naamgenoot, althans de voornaam. Welkom. Hoe zit jij in de wedstrijd?
Nou, het moet nog een beetje groeien. Bij Hugo, kijk, misschien had ik ook zondag erbij moeten zijn om nu al op kriebelniveau te zitten. Het moet nog wel beginnen, hoor.
Ook niet als je alle oranje producten hier in onze podcaststudio ziet en zo. En de reclames met onder andere Wesley Sneijder.
Ja, de reclame van Wesley Sneijder doet heel veel voor mij.
Ja. In dat licht ga ik eventjes zeggen dat deze podcast mede mogelijk wordt gemaakt door Toto. En ook door Ocean Outdoor, u weet wel, van die borden langs de snelweg.
Laten we aftrappen, jongens. Nog even kijken. Het is woensdag nog 2 dagen. Dan Italië-Turkije. Of Turkije-Italië. Volgens de boekjes.
Ja, maar in Rome.
Ja.
De Turken vatten het op als een uitwedstrijd, hoor.
Mooie eerste wedstrijd, toch?
Prachtige eerste wedstrijd. Weet je wat ik heel leuk vind? Ik ben Spartaan. En Dervizoglu. Ik spreek het vast niet goed uit op zijn Turks. Die zou wel eens kunnen gaan spelen. Een jongetje die gewoon bij Sparta uit de jeugd komt. En die ineens bij Galatasaray zich van zich heeft laten spreken. En zo'n jongen gaat dan misschien spelen. Dat is wel leuk. Zo heb je allemaal bij alle landen wel een speler. Hebben jullie dat ook?
Ja, ja.
Welke speler heb jij, Frank?
Nou ja, kijk, je hebt
in het buitenland dan?
Je hebt The Guardian heeft zo'n gids. Er doen 622 spelers zijn er geselecteerd. Nu is Van de Beek is weg, 621. Die hebben van al die spelers een soort portretje gemaakt met alle rare feiten over die spelers.
Oh,
en dan... En dan wordt het heel erg grappig. Dus één jongen die bij Italië, volgens mij gaat hij helemaal niet meedoen, maar die is heel erg gelovig. Dus zijn grote held is zijn lokale pastoor. En al zijn doelpunten draagt hij op aan zijn lokale aan de lokale
toch nog iemand gevonden die niet is misbruikt.
Ja, precies. Ja. Ja, ja, misschien komt dat nog. Maar,
het is een jonge speler, een jonge pastoor. Ja, dus,
ja. Nee, maar dus al dat soort details, wat heel veel van die voetballers ken je niet. Of zoals Dervizoglu, dan ken je er bij Turkije misschien, hoeveel zou je er kennen? 3. Maar als je dus die lijst doorneemt, dan ken je ze... Alle 23. Dan weet je gewoon wat hun favoriete game avatar is.
Maar wacht even, hoe lang heb jij erover gedaan om 622 herstel en 10 seconden stilte voor Donny van der Beek?
Ja,
Even stil. Ja, genoeg. hoe lang heb je erover gedaan om die 621 door te nemen?
Nee, dat is een work in progress. Ik heb Italië en Turkije gedaan. Want ik dacht, kom ik goed beslaagd ten ijs bij de openingswedstrijd. Maar het zijn echt waanzinnig veel. En er zijn dus echt ook geniale details. Er is bijvoorbeeld één speler bij Italië, die heeft geen tatoeages.
Is er maar één?
Nou ja, is er maar één? Is er maar eentje waar de Guardian expliciet bij noemt dat hij het heel lelijk vindt. Oh, en ja. Dat lijkt me, dan lig je ook niet goed in de groep.
Nou,
denk
het
ik.
Valt nee. Bij het Nederlands elftal valt het ook wel mee, toch? Qua tatoeages. We hebben een nieuwe aanwinst natuurlijk, Wout Weghorst. Ging het de eerste podcast ook veel over. Die heeft wel flinke. Maar ja. Verder vind ik het op zich, los van Memphis Depay, wel meevallen.
Ja, maar hoe weet je dat nou?
Op de armen.
Oh, op die manier.
Nee, ja, het valt mee. Ik denk dat Nederland relatief laag in het tatoeage...
Ik denk dat Italië misschien wel boven
als een mens zit.
Hoe zit het met de Spanjaarden, Edwin?
Qua tattoos.
Of let je daar niet op?
Ramos is er niet bij, hè? Die heeft er iets van 53 verschillende met allemaal een thema. Ik heb eens een keer, dat is alweer lang geleden, alle tatoeages geanalyseerd. Wat beschreef hij ook, waarvoor. Ja. Nou, dat zijn de kinderen natuurlijk en zijn vrouw en zijn vader. En allemaal data van
God.
Alle Champions Leagues. God, Maria.
Oh, wel voetbal ook.
Ook voetbal. Ja, de Champions League stond erop, de eerste. Toen kwam de tweede, de derde en een kopbal van hem. Maar die heeft zijn hele levensverhaal eigenlijk op zijn volledige lichaam getatoeëerd. Maar die zit thuis voor de tv.
Maar het zijn natuurlijk ook jammer. Foto's op je lichaam eigenlijk, toch? Herinneringen, dat ik ben zelf ook flink getatoeëerd. Van Bowie tot en met hartjes en een ananas tot en met een regenboogje. Het zijn ook foto's en herinneringen op je lichaam.
Heb je al van eentje spijt?
Je lijkt net een moestuin. Zo. Nou,
ja, alleen met al die bloemetjes, hè? De complimenten worden uitgedeeld. Zullen we zo even bellen met Matthijs en Henk? Want dat zijn natuurlijk de vaste
waarden. Matthijs van Nieuwkerk, Henk Spaan, die horen er natuurlijk ook hartstikke bij.
Ja, maar nog heel even naar die wedstrijd van zaterdag. Met Spanje-Zweden. Want ik vind
Die is maandag.
Of maandag, excuses.
Ja. Als die wordt gespeeld.
Exact, want hoe zit het nou precies in elkaar? Je zegt het staat 2-2 qua coronagevallen. En wat gebeurt er als er nog meer bij komen?
Ik geloof bij een derde geval wordt het als een uitbraak beschouwd. Dan komen er weer speciale maatregelen. Ik weet niet precies uit mijn hoofd hoor. Vanochtend is bekend geworden dat tweede geval er is. Ik denk niet dat ze, kijk bijvoorbeeld wielrennen was in Tour de France of de Giro, bij een derde geval hele ploeg naar huis. Dat doen ze niet, maar ze kijken wel van, ja, kan Spanje, die zitten in Madrid bij een bondscomplex trainingskamp, die moeten dan naar Sevilla reizen maandag. Kunnen ze dat gaan doen als ze nog meer gevallen hebben? Het enige wat ik wel weet, dat Luis Enrique bijvoorbeeld tot zaterdagavond 9:00 de tijd heeft, de bondscoach van Spanje, om spelers te vervangen. Dat heeft iedereen. 48 uur voor de wedstrijd mag je nog spelers vervangen vanwege corona. Hè? Niet omdat iemand geblesseerd
is. Ik weet wat jij wil gaan zeggen, Frank.
Ja, waarom hebben ze Sillissen eruit geteased dan?
Ja, dan moet je Frank de Boer vragen.
Ik kijk naar Frank, want dat moet in The Guardian hebben gestaan.
Ja. Ja, waarschijnlijk. We moeten even kijken naar de informatie over... Nou ja, ik dacht wel meteen van waarom zijn al die Spanjaarden naar het kampioensfeest van NEC geweest met z'n allen. Want dat is daarvan gaat toch het verhaal dat...
dat Sillissen er was.
Ja, ja. Nee, maar dat was toch ook onbegrijpelijk dat Sillissen...
Ik heb ergens gelezen, Sjoerd... die schreef dat Sillissen niet helemaal moesoe, heel lekker in de groep ligt. Dat kan natuurlijk, hè, want het is één geweldige, fijne bende. Dit Nederlands elftal is een vriendenploeg, jongens.
Ja, ik hoor dat hoe weten wij dit? Alle... Dat zeggen ze altijd.
Nee, dat zeggen wel. Goed ingevoerde journalisten. Dus als je er dan eentje hebt die... Super. En het is toch een rare snijboom, die Sillissen, jongens, laten we even eerlijk zijn. Die kijkt toch niet helemaal goed uit zijn ogen.
Ik krijg nooit hoogte van hem. Ik heb geen idee. Ik bij Stekelenburg denk je, nou, gezellig, een biertje, ja. Peukie,
dat denk ik
een leuke avond. Ja.
Lijkt me een barbecuer.
Ja, maar ik heb de indruk dat het een beetje een afrekening was. Dat Frank de Boer dacht van, Stekelenburg, die gaat in de goal. Dat wordt gezeik met Sillissen. Ik kan hem nu afvoeren.
Je denkt een vervalste test, misschien.
Ja. Wow. Maar hij wilde we niet... gaan geen complottheorie ontvouwen.
Hij wilde hem niet als reserve op de bank, denk
nou,
ik.
Dat kan toch?
Sowieso,
dan krijg je Huntelaar praktijk.
Dan krijg je zo'n gezicht. Van,
ja, in dat opzicht, jongens. Ja, ik ga jullie het hele EK lastigvallen met Weghorst. Maar hoe die het veld uitging tegen Georgië, dat moeten we niet hebben, hoor. En Marciano Vink hoorde ik zeggen bij Voetbalpraat ESPN. Die zei, ja, ik ken Frank goed. Die vindt dat niet leuk. Dus we gaan even kijken. Want Wout Weghorst gaat natuurlijk heel veel gewisseld worden. Dat hij erin staat, ja, dat is een feit. Maar we gaan even kijken of hij beterschap belooft.
Ja, mooi. Ja. Ik zie dat de telefoonlijn knippert. Met als het goed is...
Bellen, wie is het?
Matthijs van Nieuwkerk. Hey Matthijs, je spreekt met je vrienden van de Hartgras EK-podcast.
Hey Edwin. Jij bent het.
Nee, ik zit naast hem. Maar ik wil best ook wel DJ worden, hoor.
Een goede stem heb je ervoor.
Het is Frank.
Oké.
Hier Hugo en Frank Heijnen hebben we ook nog in de aanbieding.
Dubbel Frank.
Oh, jongens, ik haalde die stem uit elkaar.
Dat geeft niks.
Waar ben je, Matthijs?
Ik ben in het lokale zwembad van mijn dorpje Almen.
Oh?
En het is heel erg warm en er is hier heel veel belangstelling en het gaat per rooster. Dus ik had al bedacht dat ik klaar zou zijn met mijn baantjes als jullie zouden bellen. Maar dat is naar voren gehaald vanwege tandartsbezoek, begrijp ik.
Ja, ik moet naar de tandarts. Sorry.
Aan de kopse kant van het 30 meter bad zat ik te wachten op jullie telefoontje.
Ja, want we willen even je voorspelling weten. Maar in de wedstrijd van Nederland zelf dan.
In zwembroek of niet?
Uiteraard in zwembroek.
Wat voor zwembroek is dit? Dat willen we ook wel weten.
Dit is een bordeauxrode zwembroek tot iets halverwege dijbeen.
Jij hebt niet zo'n speedo slip.
Nee, zo'n speedo slip hebben mijn kinderen mij al heel snel verboden. Ja. En daar heb ik me tot nu toe altijd aan gehouden. Ik heb een heel weinig opvallende, rustige zwembroek.
Nou goed, dan weten we dat ook. Ik kan me er een voorstelling van maken. Ja, we gaan dit EK weddenschappen doen, hè? En,
tuurlijk, Toto toch?
Precies, voor de Toto. Nou, Nederland-Oekraïne, Matthijs, laat ons niet langer in spanning.
Het is heel simpel en ik denk dat iedereen het ongeveer gezegd heeft, 2-0.
Oh,
nou,
er komt er heel
ik ga dat
uit.
Niet zeggen zo meteen. Ik wil het al eigenlijk wel meteen zeggen. Het wordt 0-0. En straks gaan we ook nog van Frank vragen wat hij denkt dat het wordt. En Henk Spaan. Maar Matthijs, 2-0, dat is wel optimistisch. Ik bedoel, de stemming is, laat ik zeggen, gematigd in het land.
Ja, de wens is een beetje de vader van de gedachte. Maar ik dacht toch te zien... met mijn beperkte kennisoog, dat ik dacht, ik zie wat verbeteringen. Het gaat allemaal iets beter dan dat grote drama tegen Schotland. En ik heb en de zon schijnt, hè? Dus ik heb een warm hoofd, begrijp je?
Ja, ik snap het helemaal.
Nou ja, en het is, als je wat jij zegt, Matthijs, als je de stappen ziet die genomen zijn van Schotland naar Georgië, als diezelfde groei te zien is naar Oekraïne toe, inderdaad, dan maakt Nederland zelf wel kans.
Precies, en met Wout Weghorst kunnen we eigenlijk geen kwaad doen, denk ik.
Gaan we zo zeker nog diep op in.
Hey, Hugo, het is wel opvallend dat in jouw krant, het AD, ja, uiteraard door mij gespeld elke dag,
ja,
zeker de sport, dat jij dan echt detoneert op dit moment, hè, als het om Wout Weghorst gaat. Hij kreeg verdomme een spread, een juichspread kreeg hij.
Ja, ik had contact met Sjoerd, want die schreef hij op die dag en dat heeft hij ook heel mooi gedaan. Het is ook zo, Matthijs, dat ik wel diepe bewondering heb voor Wout Weghorst. Maar ik vind gewoon, hij is zo'n type speler dat niet in het Nederlands elftal hoort als je hem afzet tegen Van Basten, Dennis Bergkamp. En als je dan gaat zoeken, dan denk ik, we hebben Memphis, dat is dan die ster. En die moet je in zijn waarde laten. En dan denk ik dat hij goed samen zal spelen met Malen en niet met Weghorst.
Oké. Kijk, dat is een voetbaltechnisch-tactisch standpunt.
Ja.
Maar Henk Spaan zei bij de vorige podcast al, we hebben niet beter. We moeten roeien met de riemen die we hebben. Dus jij kan wel Van Basten noemen, Bergkamp. Maar ja, die zitten, ik denk dat Van Basten net zo oud is als ik, die 60, Hugo.
Nee, maar ik bedoel echt dat je op zoek gaat naar dat niveau. Nou, dat is er niet. Ik vind Memphis overigens wel bijna van dat niveau. Kijk naar zijn statistieken. Maar dan moet je dus Memphis in zijn waarde zetten. Maar ik heb nu de indruk dat Memphis wordt gebruikt om Weghorst in zijn kracht te zetten. Maar dat kan niet de bedoeling zijn van voetbal.
Oké. Nou, dat zien we dus.
Dat gaan we zien.
Komende zondag. Misschien scoort hij er wel twee.
Wat zei je, Matthijs?
Denk je dat hij in de basis staat? Ja, Wout Weghorst.
Zeker. Ja.
Ik denk het ook, ja. En ik gek genoeg, ik verheug me wel op. Maar dat is het leuke van een podcast. En dat is ook het leuke van een panel. Dan hebben we wat te bespreken.
Absoluut.
Dus dat zien we dan na de wedstrijd wel. Voer
voor discussie. Matthijs, welke slag ga je doen?
Nou, ik moet je eerlijk zeggen. Ik ga les nemen in de borstcrawl. Ik doe alleen schoolslag, dus ik wil die boscrawl leren, maar ik vind het best lastig. Dus ik heb binnenkort een les.
Daar. Nee, zelfs zwemles voor Matthijs van Nieuwkerk.
Oh, zijn er opnames van, Matthijs? Kunnen we het ergens terugzien?
Nou, dat hoop ik niet. Ik hoop dat dit een beetje onder het dorp blijft, zal ik maar zeggen.
Ja. Nog één vraag.
Nooit oud om te leren, jongens.
Ja. Nee, zeker. Nog één vraag, Matthijs. Gaat het chansonprogramma nog door, over opnames gesproken?
Ja, ik ben de hele maand juli. En de eerste week van augustus ben ik met Rob Kemps en een cameraploeg in Parijs.
Rob Kemps is snollebollekes, hè?
Ja, Rob Kemps is snollebollekes en een groot chansonliefhebber, net als ik zelf. En wij zijn 5 weken in de Franse hoofdstad om 4 documentaires van 40 minuten te maken.
Wauw.
Zo.
En daarvoor mogen ze een maand in Parijs zitten. Hè.
Zo, hé. Dat wordt lekker eten bij La Coupole.
Nou, La Coupole, ik weet niet, misschien komen we in de buurt, maar er zijn genoeg andere zaken. En Dave, de zanger Dave, ja, van wie wij heel erg hoopten dat hij een klein beetje onze gids kon zijn, want die is echt heel populair in Frankrijk nog steeds.
Ja. Nederlandse roots.
Ja, Nederlandse roots, gewoon Wouter Levenbach oorspronkelijk. Die heeft zin in dit project. Die heeft met alle grote zangers gezongen, want ze zijn vrijwel allemaal overleden. De gouden eeuw van de chanson. En die zegt, ik ga jullie meenemen naar mijn absoluut favoriete lunchtent. En daar verheug ik me geloof ik van die 5 weken nog het allermeest op.
Wat een leven, Matthijs.
Heerlijk.
Nu in het zwembad, straks in Parijs.
Matthijs, ga je baantjes trekken. Ja. We gaan verder.
Ja, ik ga het doen, jongens. Zet hem op, hè. Tot
dankjewel.
Snel.
Salut.
Hoi. Okay. Hoi.
Ik zal ook meteen even mijn uitslag noemen voor Nederland-Oekraïne komende zondag 13 juni. 2-1 denk ik dat Nederland net aan het langste end trekt. Mannen, wat denken jullie van de eerste wedstrijd van Nederland?
Ik zit op de lijn van Hugo, denk ik. Nederland speelt behoorlijk verdedigend. Ik denk eigenlijk dat Oekraïne het ook gaat doen. Ik denk dat ze allebei wel tevreden zijn met 0-0. Dat ze die andere twee zullen gaan winnen.
Dus dan wordt Wout Weghorst op een zeker moment gewisseld. Woedend. Stel me gerust.
Eerst woedend en daarna gewisseld.
En wie komt er dan in?
Nou, niet Luc de Jong in ieder geval.
Een kakkenbed en pissenbed, toch? Wat denk jij, Edwin?
1-0'tje. Zoiets. We hebben een held van de wedstrijd die we kunnen vieren.
Wout Weghorst.
Ja, waarschijnlijk Wout
Weghorst.
Wie denk je dat hem er maakt? Wel Memphis, toch? Wat jij zei over zijn statistieken. Het is misschien wordt hij wel topscorer van het toernooi. Ook al komen we tot de kwartfinale.
Nou, onderschat de doelpunten van Wijnaldum ook niet. Die
dat is een mooie koppel.
Scoort, prachtig koppel, dus maakt niet zoveel uit wie er scoort. Of een hele onverwachte. Maar het is... weet je, zo'n gelijkspel... Natuurlijk kan je overkomen... Oekraïne stelt volgens mij niet zo ver voor.
Nou, dat is niet waar.
Nee, die hebben de voorbereidingen heel goed gedaan.
Ik ken er niemand van, maar de kenners zeggen ontzettend
beter
stug.
Beter dan jaren terug.
En kunnen heel goed counteren.
We kennen de coach.
Shevchenko natuurlijk als coach. Ja.
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 Nee, dat Dynamo Kiev. Jeetje, van vroeger. Van Lobanovsky. Hè?
Ja.
Zie ze opveren.
De geest van Lobanovsky waart daar nog steeds
heb
om.
Heb ik nog geïnterviewd,
toch?
Jongens. Ja, dat beschouw...
Kan je heel ver meenemen naar Lobanovsky?
Zeg jou niks, Lobanovsky?
Ja, de naam ver.
Dat was een coach in de jaren 80 die prachtig voetbal liet zien in 3 fases met Dynamo Kiev. Ook in de jaren 70. En die hebben volgens mij 2 of 3 keer de Europacup finale gehaald. Niet de grootste cup, ik denk de Europacup 2. En wat hij liet zien was een voetbal dat helemaal nieuw was. En hij baseerde dat op ijshockey, hij baseerde dat op allerlei American football ook. En de kracht was, wat je nu heel vaak bij AZ hebt gezien in de afgelopen jaren. Hij wilde bij de achterlijn komen ter hoogte van de strafschops. En dan keihard die bal terugtrekken.
Dat is van de strafschop.
En er kwamen er 3, 4, 5 van die Dynamo Kiev of... Oekraïense elftal. En die moesten hem er dan inschieten. En dat was heel dynamisch voetbal. En ik heb hem een keer mogen interviewen met een tolk. Dat is altijd onhandig. Maar hij opende zich wel. Dat is een hele Norse man die bijna autistisch het voetbal beleefde. Hij zat heen en weer wiegend op de bank. 90 minuten lang. Fascinerende verschijning. En staat zeer hoog aangeschreven. Niet alleen in Rusland, Oekraïne, maar... ook in de internationale voetbalwereld.
En die filosofie heeft Shevchenko overgenomen.
Nou, hij was denk ik nog de trainer van Dynamo Kiev toen Shevchenko daar in de spits stond, vermoed ik, met Rebrov.
Dat zou zo'n
laatste glorieperiode van Dynamo Kiev. Dat dat ook de laatste glorieperiode van
Dat zou heel goed kunnen voordat hij uitwaaierde naar Italië, Shevchenko.
Ja. Dus dat weet ik niet helemaal zeker. Maar
of
ik denk...
ging hij nou naar Engeland eerst?
Nee, naar Milan.
Ja, AC Milan, toch?
Ja.
En Rebrov ook, toch?
Rebrov naar Tottenham, dacht ik. Weet ik niet zeker. Maar deze is nooit echt geslaagd. Maar volgens mij is Lobanovsky, was dat een beetje zijn laatste succes. Heeft Dynamo Kiev nog een keer PSV echt van de mat gespeeld in eind jaren 90, midden jaren 90. En dat was een beetje het laatste wat we van Lobanovsky
Frank, ik heb een vraag aan jou. Ja. Ze gaan spelen, die jongens van de Oekraïne. Of Oekraïne moet
de
je zeggen.
De Oekraïne mag niet meer volgens mij.
Nee, dat mag niet meer. Daar heb jij gelijk in. Ze spelen op het shirt met een afbeelding van het land met... Krim.
Met de Krim, ja. Oh, ja.
Wat moeten we daarvan denken? Is dat eerder gebeurd? Ken jij de geschiedenis van het internationale voetbal zo goed dat dit soort uitwassen, want zo vinden de Russen dat, die zien het als een aanval. Is dat vaker gebeurd?
Überhaupt hebben voetballerlanden vaak met hun
Hun land
op hun shirt?
Wat grond.
Nee, toch?
Nee.
Dat is toch een heel raar gezicht,
hè? Ik kan het me niet herinneren.
Maar moet, wat
ja,
vinden, wat
het
vinden we?
Frankrijk volgens mij wel. Dat je, ik kan me herinneren, Frankrijk op de
borst.
Logo wel eens het borst. Dat je de vorm van Frankrijk ziet, de hexagon. Maar dat weet
en dan
ik
stiekem pakken ze Andorra erbij.
Ja. Nou, maar ik, wat vinden we ervan,
ik,
mannen?
Nou, ik vraag me af, of gek eigenlijk, dat UEFA nog niet heeft gereageerd. Want in principe, in dat hele voetbal mag je niet met politieke uitingen komen.
Nee.
Nou, de Krim bij je land. Ja,
maar je zou maar kunnen.
Het is van, ja, het is van ons. Ja, de Russen hebben het ingenomen.
Het is geen politieke uiting natuurlijk.
Nee,
als
het is
zij
gewoon
zegt,
patriotische. Ja. Dit is ons schiereiland altijd geweest.
Ja, ik snap het wel, maar het wordt natuurlijk het is heel ongemakkelijk en meer dan dat is zwak uitgedrukt. Maar ja, ik snap wel waar het vandaan komt.
Ik hoop dat ze tegenover elkaar komen te staan, de Russen en de Oekraïniërs.
Ja, dat zou wel geweldig zijn.
Kunnen ze het op het veld uitvechten?
Ja. Oh ja, en daarna is het ook klaar.
Ja, zo. En dan is de Krim van of ja. Opgelost. Edwin, dus jouw laatste keer waarschijnlijk in deze podcast, omdat je terug gaat naar
Spanje.
Nee,
maar ik kom daarna weer terug. Als ik nog mag.
Nee, heel graag.
Twee keer, dat hangt allemaal af van wat je nu aan het doen bent. Hou dat altijd in je achterhoofd.
Je bent natuurlijk.
EK duurt nog lang. Dus,
nee, zeker. Maar ik wilde nog even van jouw expertise gebruik maken eigenlijk. Ja. Want we hebben het nu over Spanje gehad, over de coronaverschijnselen voor komende maandag tegen Zweden. En of het wel of niet. Ja, op wie moeten we letten?
Ja, noem eens wat namen.
Ja, god, ik moest ze zelfs opzoeken, joh.
Nou ja, zeg. Jij bent hier de kenner, man.
Ja, nee, ze hebben weinig gespeeld. Nee, ik zit een beetje wat op. Luis Enrique speelt voortdurend met verschillende opstellingen. Ja. Dus je kan letten op Gerard Moreno van Villarreal. Die hebben in de
Europa League
finale.
Ja, daar heb ik niet naar gekeken, hoor. Heb ik na 20 minuten uitgezet.
Dat is de Spaanse topscorer. Op de topscorerslijst in Spanje, de eerste Spanjaard. Moreno is heel goed. Maar die staat misschien niet eens in de basis. Want Morata. Van Juventus zal er waarschijnlijk spelen. Ze spelen vast met 4-3-3. Helemaal geen gedoe van 5 achterin of 5 op het middenveld. Ik vind een heel goed seizoen. Dit seizoen heeft Koken gehad van Atletico Madrid.
Nou, die is ook wel een beetje over zijn hoogtepunt heen, toch?
Ja, maar dit kan hij nog net meepikken. Ja. Als je ziet hoe hij bij Atletico heeft gespeeld.
Maar ging dat niet ten koste van Felix?
Van João Felix?
Ja.
Nou ja,
die stond er wel vaak naast en hij stond erin.
Omdat João Felix in principe meer voorin moest spelen. Of kort achter.
Ja, maar daar had ik moeite mee. Had jij dat niet, Frank? Ik ben een grote fan van die Portugees.
Ja. Zou het niet, je hebt af en toe van die Portugezen waar dan heel hoog over wordt opgegeven, wel terecht van die jonge jongens, waar het dan toch nooit helemaal uitkomt.
Het was ook een enorme transfersom.
126 miljoen.
Je had ooit Quaresma, goede carrière gehad, maar dat was echt, mensen zeiden, ja, dit is de nieuwe Braziliaanse Ronaldo, zeg maar. En je hebt in het verleden heb je nog Paulo Futre en dat soort spelers.
Was heel goed bij Atletico. Maar Simeone heeft het niet zo van het begin niet zo gezien in João Felix.
Nee, precies.
Zitten die soms nog eerder Diego Costa.
Omdat het geen domme kracht is. Nee. Ik heb de indruk bij Simeone toch altijd dat hij alleen maar anti-voetballers. Ja. Hij is een beetje overdreven, maar vechters.
Ja, meer.
En dat is hij natuurlijk niet, die Felix. Maar dan is er alle reden om op Portugal te gaan letten. Want die jongen die is heel vaak. Wat zit je nou te knikken, Frank?
Nou, dat is mijn Europees kampioen, Portugal. Dat is fantastische.
Dat is waar,
fantastische. Ja, voor de finale, Engeland-Portugal. Maar fantastische selectie hebben die.
Nou ja, zo'n Felix die kan toch zich afzetten tegen zijn clubtrainer. En om die reden, lekker in de omgeving van Ronaldo ook nog.
Maar Portugal had ook een slechte, of een moeizame kwalificatie.
Oekraïne eindigde boven Portugal in de kwalificatie.
Ik vind het wel goed dat Pepe daar gewoon nog steeds centraal achterin staat.
Nog steeds mensen doodschop.
Maar dat is leuk, hè, eigenlijk. Wij hadden vroeger collectief een hekel aan Pepe. Maar we vinden hem nu leuk. We hebben respect voor het feit dat hij 42 is en nog steeds daar centraal achter. Nee, 52, hè?
Ja, zeker,
52.
Zeker. Hij is al lang ingeënt.
Nee, maar hebben jullie dat ook een soort sympathie voor
hem? Nee, ik vind het echt wel van zukkensmerig. Hij was zo blind.
Dit leeft niet collectief.
Die, op een gegeven moment wordt die psychopathie natuurlijk ook een soort van cult. Vind je niet? Dus als iemand maar lang genoeg getikt is, dan denk je... Nou,
het valt niet meer op eigenlijk.
Nee, het is gewoon onderdeel.
Nee, maar ik zou je zeggen, ik heb een paar keer zien spelen. Het is beschaafder geworden.
Het schijnt dat hij relatief weinig rode kaarten haalt. Ook,
hij lost ook ruzies in het veld op.
Niet.
Ja.
Nee.
Omdat hij ze zelf wil maken. Zoals hij niet bij
hij heeft het licht gezien.
Je moet ook zeggen, het hing ook van de tijdperk af. Dat zeggen ook nu spelers van Real Madrid nog altijd. Mourinho heeft ze toen allemaal knettergek gemaakt.
Ja?
Iedereen. Daardoor de wedstrijd tegen Barcelona werden ze helemaal gezet. Ramos pakte toen ook veel meer rode kaart. Die pakte er al veel mee. Onder Mourinho was is ook zo eentje. En die heeft Pepe nog gekker gemaakt dan die al was. Die heeft Ramos gek gemaakt. Ze moesten het veld in om te schoppen vooral. En voetballen van de ander te voorkomen. Dat had
dit klinkt als Simeone trouwens.
Ja. Heel even terug in Spanje trouwens. Ja. Dat was niet.
Was je nog niet klaar?
Het is meer een
collectief. Maar gewoon twee namen passen. Moreno en Koke.
Nee, maar het is juist meer een collectief. Okay. Het zijn niet meer zo'n namen. En toevallig hadden we vorige week Spanje-Portugal, een vriendschappelijke wedstrijd. Toch weer het bekende beeld. Spanje, denk 65% balbezit, dus Portugal 35. Het is en zal altijd een team blijven, meer dan een heleboel andere. Ik zag de Duitsers nu ook al 3-5-2 of 5-3-2 gaan spelen. Zij houden vast aan dat 4-3-3 met twee buitenspelers.
Maar de Duitsers kunnen het.
Ze blijven combineren. De Spanje kan verrassen, maar ze wonnen 6-0 van Duitsland een klein jaar
dat
geleden.
Was wel een
maar daarna
dat
is het.
Ja, is pas geleden volgens mij toch?
Ik dacht eind vorig jaar, ja. Een half jaar geleden.
Staat De Gea op doel?
Nee, in principe Unai Simon.
Wie is dat?
Oh, sneu voor
maar
De Gea.
Ja, ik maak het je moeilijk
Atletico
nu, hè?
De Bilbao.
Mooi. Zullen we even met onze Nestor bellen?
Ja, want Pelle die alles hier regelt, produceert, koffie schenkt, ongelooflijk.
Hele leuke gadgets.
Die zegt dat er iemand aan de lijn hangt. Daar houden we er nog maar één over. Dat moet Henk Spaan zijn. En die zit in Frankrijk. Henk?
Hallo.
Hallo Henk. Ben je onderweg?
Nee, ik zit net in de auto, maar ik ga nu even stoppen.
Heel goed. Ja, wij zijn heel nieuwsgierig. De voorspellingen zijn gedaan. Wij worden gesponsord door Toto. En ruil daarvoor geven wij ons briljante voorspellingen. Matthijs van Nieuwkerk heeft gezegd dat het 2-0 wordt. Nederland-Oekraïne. Zelf denk ik dat we op 0-0 blijven steken. Frank van der Lende heeft gezegd 2-1 voor Nederland. Wat denk jij, de Nestor?
Ik dacht 1-1.
En kun je dat motiveren? Waarom denk je dat wij niet verder komen dan 1-1?
Ja, het systeem moet nog enigszins worden ingeslepen.
Enigszins?
Dacht je niet? Ja.
Ja, dat lijkt me een understatement.
Ik denk dat het prima uitslag is, 1-1. Puntje binnen voor de openingswedstrijd, niks aan de hand.
Heel goed. En wat gaan we zien? Gaan we wat voor opstelling ongeveer? Gaat Weghorst spelen? Ja, hè?
Denk het wel.
Ja.
Ik denk dat verder weinig wijzigingen. Ik denk De Vrij, die heel goed was tegen
Georgië,
dat hij gewoon rechts in het centrum staat. Blind links. En De Ligt, die is er misschien weer bij.
Ja.
Dat zou me niet verbazen.
Ja, wij bellen jou niet alleen omdat je heel veel verstand hebt van het Nederlands voetbal, maar jij hebt misschien gekeken naar Frankrijk. Die oefende op dinsdagavond, was het, tegen de Bulgaren. Heb je daar wat van meegekregen?
Ik heb het laatste half uur helemaal gezien. Het is verbazingwekkend goed. Het deed me ook af en toe weer denken aan het succes elftal van Real Madrid in de jaren 60, 50. Van dat hele mooie aanvallende voetbal. Bal van voet naar voet, hard, goede voet ingespeeld. Passeerbewegingen die je verder in het internationale voetbal nauwelijks ziet. En dan brengen ze dus reserves in, Thomas Lemar bijvoorbeeld. Die meteen de bal opeist en heel goed is. Dembele, die van Barcelona, die verschrikkelijk goed invalt. Ja, en in het wereldkampioenschapselftal was Nzonzi bijvoorbeeld een belangrijke factor op het middenveld naast Pogba.
Ja.
Die is gewoon niet eens geselecteerd. En daar hebben ze nu Tolisso voor, die jongen die van Lyon naar Bayern is verkocht.
Dat is een goede speler.
Die speelde gisteren ook echt uitstekend. Ja. Ja.
Maar Henk, zou het zo kunnen zijn dat die Fransen te veel verdetten hebben? Als je kijkt wat daar voorin loopt. Hè? Griezmann, Mbappé.
Ja.
En dan op het middenveld.
Nee.
Op het middenveld heb je ook sterren. En las of hoorde Kanté. En die was eigenlijk een beetje geërgerd toen hem werd gevraagd van, nou, kijk eens wat de sterren we voorin hebben. En die zei, ja, hallo, maar kijk eens wat we op het middenveld hebben lopen. Toen dacht ik van, zou dat niet... Ja, ga door.
Nee, dat speelt niet in het elftal. Want die zogenaamde sterren, die dragen Kanté op handen. Want die weten heel erg goed hoe belangrijk hij voor het elftal is. Wie zei dat nou? Mbappé, geloof ik, heeft van de week nog eens, vorige week nog gezegd. Er is er maar één die voor de gouden bal in aanmerking komt in december. En dat is N'Golo Kanté.
Ja, ik kijk even hier naar het panel.
Het is wel waarschijnlijk vlak voor het toernooi waarop Mbappé 10 goals gaat maken.
Dus, ja. En het is nu juni en december. Er kan nog zoveel gebeuren. Toch? Ja. Het Europees kampioenschap gaat heel veel bepalen.
De Champions League is gewonnen door Kanté.
Ja, Kanté stak er bovenuit bij Chelsea. Dus
tuurlijk.
Maar hij was ook de beste man, Henk. Kanté in de Champions League finale.
Kanté was in allebei de halve finales en in de finale de beste man.
Ja.
Maar het is wel gek, Henk, wat Hugo zegt. Want Kanté is toch zo'n ontzettend, is toch een bescheidenheid zelf, hè? Ik had dat helemaal niet verwacht, dat hij dan zo de aandacht op zichzelf zou vestigen. Is toch
hij zei ook de andere middenvelders.
Dat... Oh, de andere, ja. Oh, ja.
Nou ja, kijk, gisteren was Pogba weer de beste. Vaak is Kanté de beste man op het middenveld. Gisteren Pogba. Het is inderdaad een feit dat ze gewoon een enorm arsenaal aan formidabele voetballers hebben. Wat ik net zei, die invallers die gewoon precies weten wat ze moeten doen op de plek waarop ze erin komen. Ik heb echt dat halve uur dat ik heb gezien, ik heb enorm genoten.
Ja, klinkt heel goed.
Ze missen wel een type Weghorst. En dan ook,
Frank Heijnen zegt ze, missen een type Weghorst.
Nee, type Weghorst viel namelijk in. Omdat Benzema geblesseerd raakte. En Giroud kwam erin, hun type Weghorst. Maar die heeft iets meer techniek.
Oh.
Dus die maakt er weer 2 en die is nu nog maar 5 goals verwijderd van Thierry Henry, zijn record.
Is hij niet boos als hij op de bank moet beginnen, Henk?
Nee, totaal niet.
Nee. Heeft hij tatoeages?
Hier is gewoon goed.
En is hij ingeënt?
Ik hoop het. Ja, nou, kijk, wat de Fransen goed gedaan hebben, dat is de sterspelers, zoals Mbappé, die hebben ze ingezet voor een vaccinatiecampagne voor de hele bevolking. En ik bedoel, het is natuurlijk gewoon een grof schandaal dat er spelers in het Nederlands elftal zitten die vol trots vertellen dat ze zich niet laten inenten, want ze zijn baas over hun eigen lichaam. Nee, ze zijn een stelletje egoïsten die hun discutabele privé-opinies laten prevaleren boven de gezondheid van het hele team. Ik was er ook echt heel sterk op tegen dat ze die Weghorst mee zouden nemen. En De Ligt heeft gelukkig dat eerder genomen standpunt herroepen. Of die zich vervolgens heeft laten vaccineren, moeten we nog maar afwachten. Maar dat hebben die Fransen een stuk beter gedaan. Ik zag gisteren in het journaal in Frankrijk weer de foto van Mbappé die zijn bovenarm ontbloot en die zich laat vaccineren.
Ja, overigens, volgens mij is Memphis ook niet geënt. Nee, hè, Frank?
Nee. Dat is een grote fout van de Spanjaarden trouwens. De Spaanse regering wilde geen uitzondering maken voor sporters. Dus niemand van de Spaanse selectie is gevaccineerd.
Niemand?
Nu zitten ze met de coronagevallen.
Oh, ja. Henk, een laatste dingetje. Je zei ik ben auto aan het rijden. Dat betekent dat het goed gaat met je knieën?
Ja, nou ik kan...
Of heb je een handbike?
Auto rijden.
Een automaat?
Nee.
Een deusje
zo op je stuur dat alles op het stuur zit. Gas geven, remmen.
Maar ik kon ook in die Berlingo van mevrouw kon ik ook rijden. Dus wat dat betreft is het de buigingsgraad van de knieën neemt toe.
Nou, gelukkig.
Goed om te horen.
Rijd snel naar Nederland toe, dan kan je hier weer aanschuiven aan de Hartgras-podcast.
Ja, wanneer kunnen we je ongeveer verwachten, Henk? Kun je al iets aangeven?
Nou, voordat ik dat ga zeggen, nog even heel kort. Dat in de nieuwe Hartgras staan 2 verhalen van de sterverslaggevers van het Nederlands en de Belgische televisie, Philip Joos en Jeroen Elshoff.
Ja.
En het zijn allebei terugblikken op EK's die ze hebben meegemaakt als verslaggever. Het zijn echt prachtige verhalen. En ik zou de mensen willen aansporen om naar de lokale boekhandel te gaan om de nieuwe Hartgras te kopen.
Ja, je kunt ook een abonnement nemen. Wist jij dat, Henk? Op de papieren. Ja, nee, dat kan. Op de papieren Hartgras kun je een abonnement nemen. Maar je kunt je natuurlijk ook op deze podcast abonneren. Waarvan akte. Henk, dankjewel.
Dus waar je je uit, Henk.
Ja.
Tot zondag na de wedstrijd. Dan nemen we de volgende podcast op en dan bellen we met je.
Ja, veel succes.
Doe je.
Joe, voorzichtig, daar. Zo, ik heb altijd toch een lekker gevoel als de Nestor heeft gesproken.
Als hij een soort van zijn zegen heeft gegeven over deze podcast.
Maar Henk kwam wel fel uit de hoek, hè, over die vaccinatie.
Hij moest even op gang komen. Ja. Toen, maar zijn jullie het met hem eens? Ze zegt van over hoe het Nederlands elftal dat heeft gedaan, hoe het Frans elftal heeft gedaan, hoe het Spaanse elftal dat heeft gedaan.
Nou ja, wat Henk zegt over Weghorst is natuurlijk dat is een beetje lastig, want je kan wel zeggen we laten Weghorst thuis, maar dat inderdaad Memphis of De Ligt zou je niet overwegen om die thuis te laten. Dus dan worden die principes natuurlijk een beetje dubbel. En dan kan je het eigenlijk niet meer maken om over Weghorst te zeggen die moet thuis blijven, maar De Ligt, nou ja, vooruit omdat hij zo goed is, of bij Memphis. Dus ja, ik vind het persoonlijk ook onbegrijpelijk, maar ja.
Nee, maar weet je hoe dat komt, Frank?
Ik vind het wel meer onbegrijpelijk.
Je hebt die handbalster, die heeft ervoor gekozen om niet naar...
Maar het heeft toch te maken,
Yvette Brog,
denk ik, met de overmoed van een jong, succesvol, sterk mens.
Ja.
Je hebt toch de neiging, laten we even terugkijken, Frank Heijnen, jij bent nog niet zo oud, maar ik moet zelf langer terugkijken. Ik leed vroeger toch ook wel lichtelijk aan overmoed toen ik 23 was. Frank van der Lende.
Je bent onsterfelijk.
Jij hebt er ook last van. Maar goed, jij laat je wel enten. Jij hebt vast wel vertrouwen in je eigen lichaam. Maar jouw fantasie gaat niet met je aan de loop. Jij denkt niet van ik ben onsterfelijk, toch?
Nee. Kom en op. Ik heb het ook dat flink gehad. Hè. Ik heb ook het coronavirus flink onder de leden gehad. 2 maanden geleden. Ik was 8 dagen echt ziek, koorts. Nou, ik kan me niet herinneren wanneer het voor het laatst was. Dus als ik het al zo heb, dat virus, kan je nagaan als je inderdaad 72 bent en al een zwakke gezondheid. Dus ik,
en bovendien, al die voetballers hebben toch... Ik zag een interview met de moeder van Memphis in de krant. Ik bedoel, iedereen heeft gewoon mensen in zijn omgeving. Die exact. Was ook niet zo uit. Je bedoel, hoe rijk of succesvol of sterk je ook bent. Ja. Je hebt altijd mensen in je omgeving. En zelfs al heb je niemand in je omgeving, dan heb je nog wel een soort van inlevingsvermogen in mensen die je niet kent, die je op straat ziet lopen. Dat je het daarvoor doet.
Maar dat hebben ze niet. Want ze leven in een wereldsterrenbubbel. Ja,
zou dat zo zijn? Of zou bij De Ligt ook gewoon een club meespelen? Dat een club zegt van we doen dat hier en we willen niet dat je in je gaat.
Draaide wel snel, hè?
Ja.
Het was op een zaterdag en op diezelfde zaterdag...
Zijn vader is apotheker, toch?
Zijn vader apotheker, zijn schoonvader is natuurlijk Kees Molenaar. Ja. En die was diezelfde zaterdag zat hij in een programma van Leo Driessen. En die had gezegd, ik vind dat iedere speler gewoon ingeënt moet worden. Dat was natuurlijk wel markant, want zijn eigen schoonzoon had dat nog niet gedaan. En toen is het heel snel gaan draaien. En toen was De Ligt er heel snel bij.
Oh, de familie-app ontplofte.
Ik denk het.
Wat denken we? Hey, ingeënt of niet? Ik zou het trouwens verrassend vinden dat vanaf nu zich op zo'n EK nog positieve gevallen om die spelers. Want die bubbels waarin ze leven, waar ze nu weken niet gaan uitkomen. Ik weet nog de ronde van Spanje vorig jaar. 3 weken lang door het land fietsen met publiek, maar niet 1 positief geval, omdat ze in de hotels en zo in aparte bubbels. Hier, deze gasten zijn nog meer beschermd. Oranje zit aan je zij.
Wat wel zorgelijk is, jongens, dat betekent ook dat de vrouwen niet langskomen. Er zijn altijd 3-4 momenten dat de vrouwen langskomen. En daar worden de jongens dan vrolijk van.
Is dat al zeker? Ook als ze gevaccineerd zijn? Bijvoorbeeld?
Ik weet dat niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat de vrouwen de bubbel niet mogen doorbreken.
Zelfs Virgil mocht die bubbel niet... Hij was wel op de tribune, geloof ik.
Mocht er niet in.
Maar hij mocht niet in de kleedkamer laten staan het bed delen met een van die andere gasten.
Maar jongens, dat zou een goed verhaal zijn.
Maar Frank, hoe los je dat dan op? Als je geen seks kan hebben met je vrouw en ook niet met het kamermeisje.
Nee, maar het kamermeisje kan, want die zit in de bubbel.
Ja. Daar moet een uitzondering voor
komen. Moet een oplossing, denk ik.
Okay, dus, ja. Of denk jij dat er op zo'n toernooi gewoon ook minder gemasturbeerd wordt? Ik weet van Bep van Klaveren bijvoorbeeld, die voor belangrijke gevechten een gewone maand niet masturbeerde of geen seks had.
Ben je helemaal opgefokt.
De Italiaanse wielrenner Gino Bartoli ging volgens mij alleen met kerst met zijn vrouw naar bed. Omdat hij zei, ik moet de Tour de France winnen.
Ja, lul niet.
dat zei hij. De monnik heette die.
Maar is het echt seks voor de wedstrijd? Kan toch heel ontspannen werken en heel gespannen?
Nou, er zijn trainers geweest hoor die het verboden hebben. Van je verspilt je krachten. Of wat
hoe kun je dat verbieden?
Ja, echt?
Ja.
Verbieden? Ja, je kan er niet bij gaan staan. Maar,
maar Frank, heb jij het wel eens... Ik zou je wel eens willen dat jij dat in jouw programma uittest. Gewoon zo.
Oh, de radio even. Even een polletje.
Ja, 2 weken. Nee, 2 weken doe jij niet aan seks.
Ja.
En dan kijken of jij beter of slechter presenteert.
Nou, een lekker niveautje weer. Wij zijn er, Hugo. En het gaat over seks.
We sluiten de seks af.
Mag ik nog één vraag stellen? Met alle kennis aan tafel. België wordt als een grote kans hebben gezien. Ik voel het helemaal niet bij dat team.
Ja, die zijn toch allemaal... Ik dacht dat er een aantal gestopt waren. Opeens staat Vermalen weer in de ploeg. Ik dacht, die is al jaren
China
weg.
Opgevist,
ja, Japan, denk ik.
Het wordt de oude ploeg, hè?
Ja, dat is volgens mij de oudste ploeg. Met maar en allemaal, ja, het zou kunnen dat het nog één keer werkt, maar Hazard is natuurlijk echt die volstrekt uit vorm.
Geen knikken geraakt.
De Bruyne is helemaal kapot geslagen.
Ja, Lukaku en De Bruyne hebben ieder 60 wedstrijden gespeeld of zo dit jaar. Kijk, Lukaku was natuurlijk wel echt geweldig dit jaar. Tielemans is ook wel een hele goede speler, maar achterin is het allemaal wel oud hoor. Ik kan me toch nou
begrijp dat we de Belgen kunnen afschrijven.
Zo voelt
het. Ik hoorde een Belgische verslaggever, ik weet niet meer wie het is, werd gevraagd van, is het, wat denk je, nu of nooit? We zijn nooit. Ja. Het moment is geweest.
Nee, maar het is heel traditioneel natuurlijk dat je een goede generatie net iets te lang laat zitten eigenlijk. Want je al die spelers Vertongen en zo zijn zo groot, hebben zoveel status, Mertens, dat je ze ook niet zo makkelijk uit de ploeg haalt. Want ze hebben zoveel betekend en het wordt allemaal gezeik. Maar
wij daarentegen, en het Nederlands elftal.
Ja, wij hebben gewoon geen generatie. Dat is veel beter.
Maar ik denk dat toch nog dat ze nog altijd beter zijn dan Oranje. Qua kwaliteit, qua voetballers.
Ja. Als dat de lat is.
Frank, heb jij nog iets in te brengen?
Nou, ik zit me een beetje te verheugen, ook op behalve op de Belgen, gewoon om te kijken of ze afgaan. Niet dat ik dat leuk zou vinden, maar ik ben gewoon benieuwd hoe dat dan gaat. Dat heb ik eigenlijk ook met de Duitsers. Daar geldt eigenlijk hetzelfde voor.
Nou, ik denk de trainer gaat weg. Dat is nooit een goed teken.
15 jaar of 20 jaar daar bezig.
Ja, je kan zeggen van ze geven hem een mooi afscheid met een titel. Maar je zou ook kunnen zeggen van nou ja.
Ook een beetje een zwaktebod dat hij al die oude spelers toch weer heeft teruggehaald. Hè? Müller. Ja. Hummels denk ik ook, weet ik niet zeker.
Ja, die stond ook op de foto.
Ja, ja. Nee, want die had hij echt met vrij veel bombarie eruit geknikkerd. Als je daar nu weer op terug moet komen, omdat ze toevallig een goed seizoen draaien, dat is toch allemaal niet.
Maar is dat slim? Je moet toch altijd naar mensen van in hun vorm kijken. Dus ik kan wel heel stoer zeggen, ik hou vast aan dat. Maar als iemand heel goed in vorm is geweest, de laatste maanden zeker.
Ja.
Wat jij zei helemaal aan het begin. Van ze hebben toen Barcelona gekopieerd qua speelstijl, ook qua spelers best wel met Spanje in hun gloriejaren. Hadden wij als Nederlands elftal niet veel meer Ajax moeten kopiëren, die gewoon 2-3 hele goede seizoenen hebben gehad en dat systeem spelen met soort van die spelers. Natuurlijk heb je nu Klaassen er ook alweer bij.
Maar zijn we nu verplicht om het brandmerk van ons voetbal, om dat op het EK te laten zien. Hè? Want ja, oké, Ajax is het best. En Ajax speelt 4-3-3 of hoe je het ook noemen wilt. En we doen nu het helemaal het tegenovergestelde. Zijn wij nu cultureel in overtreding? Is Frank de Boer in overtreding, jongens? Zeg het maar.
Nou, ik vind het wel onbegrijpelijk dat er niet meer naar gekeken wordt. Dat zeg maar, de kern van dat team is natuurlijk het Ajax van 2 jaar geleden of 3 jaar geleden. Ja. Dat je daar niet meer, dat qua speelstijl, niet dat ik daar iets van weet, maar totaal niet op lijkt te gaan lijken. Ja,
want je hebt Blind,
vreemd.
Je hebt Frenkie, je hebt Donny.
Ik vind het juist zo opvallend dat de Boer dit doet. Kijk, van Koeman had ik het nog eerder verwacht, omdat hij niet echt in de Ajax-school is grootgebracht. Die heeft altijd alles gedaan zoals hij zelf wilde en daar is conservatiever geweest.
En die wilde maar geen 5-3-2, die deed weer 4-3-3. Ja, of?
Maar juist Frank de Boer. Dus die, hè,
4 jaar op rij kampioen, hè?
Oké, verdedigen.
Heel lelijk voetbal, hè, jongens?
Zeker.
Ja,
maar wel zo gespeeld, daarmee groot geworden in 95. En, ja, noem maar op.
Maar is hij in overtreding? Hè? Stel dat je een cultuurpolitie hebt en die kijkt ook naar het voetbal.
Kleding, ja.
Dit mag niet, Frank. Geel.
Ja, ik ben daar heel erg voor dat er komt. Dat er gewoon een soort onafhankelijke commissie van de UEFA of van de FIFA komt die gewoon ploegen die negatief spelen, en het zou kunnen dat dan die hele pool van Nederland er in één keer uitgeflikkerd wordt, dat die gewoon gedisqualificeerd worden. Want ik wil gewoon voor mijn plezier naar voetbal kijken.
Je wil een soort outbreak management team voor voetbalelftal.
Kijk, je kan zeggen, god, het WK 2010, leuk dat we de finale haalden, maar het was toch een beschamend geheel eigenlijk. Dat is toch, ik heb veel meer genoten van 2014. Toen
dan kom je wel in de buurt van Noord-Korea, waar ik begrijp, daar heb je 14 kapsels voor mannen en 14 kapsels voor vrouwen.
Nee, kapsels mogen ze vrij kiezen.
Nee, de spelers. Ja, oké. Maar om maar aan te geven dat er restricties zijn.
Wat is er hier gebeurd? Dat weten jullie meer. Ik volg Oranje minder. Dat die opleving zo kort heeft geduurd. Hè? Die periode even dat we van Frankrijk wonnen, Duitsland. Mm-hmm. En
die Nations League heeft ons
draaien en alles. Die kwam uit helemaal niets. Hè? Oranje kwam uit de grochten. Hele analyses werden gemaakt. De NOS ging een documentaire in heel Europa maken.
Ja.
Wat moet het Nederlands voetbal doen om er weer bovenop
te Duitsland volgen.
Ineens gebeurde het.
Ja.
En nu zit het hele land weer te zeiken. Want het lijkt alweer weg. Hoe is dat gekomen?
Ja, dat was voor het EK toch al? Dat is al een beetje het laatste jaar gebeurd. Ja.
Ja, het laatste jaar. Nee, niet nu ineens met Schotland, maar daarvoor al.
Het lijkt in ieder geval parallel aan aan het vertrek van Koeman te zijn gebeurd. Ik weet niet of dat of het ook een kausaal verband is. Moet je altijd maar Frank knikt van ja.
Ja, ik knik bijna mijn koptelefoon eraf. Nee, maar het is toch, daar is het fout gegaan. Hij is zo zenuwachtig. Hij maakt zoveel fouten. We hadden het de vorige podcast, hadden jullie het er ook over, dat hij zich verspreekt en zo. Dat komt omdat hij gewoon niet goed in zijn vel zit. Hij is niet zo lang op die plek. Hij is zenuwachtig.
Wat zijn verblijf bij het Nederlands elftal nu aantoont is, nu begrijpen we waarom die bij 3 buitenlandse clubs is mislukt. Want nu komt alles naar boven. Hij communiceert gewoon slecht.
Terwijl het lijkt me hartstikke, jullie kennen hem misschien beter. Het lijkt me hartstikke leuke vent.
Is hij ook ongelooflijk aardig geïnteresseerde.
We hebben hem vaak geïnteresseerd.
Leuke voetbaldier. Ja. Werkelijk kan ook genieten van het leven.
Maar ja, ik weet niet of de beste trainers leuke mensen waren.
Maar volgens mij, het kostte ook wat moeite. KVB Koeman ineens weg, dan word je natuurlijk enorm verrast. Ik vond het ook zo opvallend dat er niet een grote Nederlandse trainer voorhanden was om bondscoach te worden. Hè? Niet omdat ze allemaal bezet waren, maar ja, de vorige generatie is verdwenen. De man als Hiddink en Advocaat, die gaan geen bondscoach meer worden. Wat was er niet, wat ze in Duitsland hebben gedaan, af en toe een totaal onbekende, onervaren gast te nemen.
Maar dan had je bijvoorbeeld Arne Slot, had je nu van AZ.
Peter Bos.
Of Peter Bos.
Erik ten Hag. Ja. Had je gewoon dat, wat ik eerder
ik
zei,
zou daar wel vertrouwen in hebben in Peter Bos of Erik ten Hag of Slot. Ja, van mij mag het.
Ik
toch?
Vind Peter Bos echt een goeie, die is vrij toch?
Nou ja,
nee, is het Lyon. Maar is Lyon rond?
Ja, maar die zou in ieder geval, je weet niet of je succes hebt. Hij is ook weer ontslagen natuurlijk in Duitsland.
Maar dan heb je een Nederlandse
maar
school.
Je hebt de Nederlandse signatuur breng je weer een beetje terug. Dan hoef je niet te schamen als je over straat loopt. Van, kijk,
jij wordt in Spanje echt nagewezen. Of
ja,
niet?
Hollander. Daar hebben ze Nederland-Schotland niet gezien gelukkig.
Hoe kijkt Spanje naar jou, naar Nederland?
Nou, ze wil vooral, zijn geïnteresseerd. Frenkie is nu. Ja.
Maar die raakt geen knikker. Tegen Georgië, hele slechte wedstrijd.
Eén goede paas, toch? Op Memphis Depay die op Wout Weghorst doorstaat.
Ja, nee, ik zeg altijd, zeker voor Spanjaarden en voor een groot deel van het buitenland. Wij kunnen redelijk veel spelers, ook omdat we ons informeren, van sommige landen opnoemen. Want het zijn grote landen met grote sterren. Nederland heeft ze niet.
Depay,
als je
de Ligt,
Memphis,
de
Jong en de Ligt inderdaad. Wijnaldum, zoals in Spanje zeggen. maar dat is het wel.
Het is niet ook van het niveau Mbappé.
Nee, als je die zes van Frankrijk, je hebt die zes voorin, zeg maar, vanaf Kanté, Pogba.
Ja, dan zitten wij net onder met onze sterren. Ja.
Het gaat om het team, jongens.
Precies, we hebben Wout Weghorst. Ja, vergeet dat niet, vergeet dat
Laten
niet.
We positief afsluiten. Waarom gaat het toch goed komen tegen Oekraïne? Iemand zei, team, het wordt een collectieve prestatie.
Ja, een collectieve. Ik denk toch dus dat het bij 0-0 blijft, maar dat ze. Maar die
het voetbal is goed.
Beste derde plek, dat zit er gewoon in hoor. Nee.
Nou, het cynisch is.
Nee, ik denk juist een Het loopt stroef. Ik weet niet of je dat ineens oplost tegen zo'n tegenstander. Dat het een individueel moment is. Een vrije trap van Memphis of zo. Of die kopbal. Ja. Een kopbal van Wijnaldum uit een corner. 1-0.
Wij hebben Maarten Stekelenburg en Memphis Depay. Zeg ik.
Ik denk heel diep na. Ja, ik zie toch steeds Wouter Weghorst. Naast Memphis spelen. Ja, ik kan het gewoon niet anders zeggen. 0-0. Sorry.
En als hij nou een hattrick maakt zondag, wordt het dan de Weghorst podcast gewoon? Dat?
Een tattoo. Ga je een tattoo laten zetten?
Van Wout Weghorst?
Nee, nee.
Ben je gek? Ik heb niet één tattoo en dan zal ik er één van Wout Weghorst.
Ja, zo word je gestraft.
Nou, mag ik er een paar dagen over nadenken?
Heel graag.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Toto en Ocean Outdoor. En luister ons op Spotify.
Tot de volgende, jongens.
Doei.
Yes, there used to be a ballpark right here.